eerste schriftlezing is dus uit Spreuken 17. Ze beginnen bij vers 17. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Wie al te makkelijk een handslag geeft, wie zomaar borg staat voor een ander, ontbreekt het aan verstand. Wie van ruzie houdt, doet een ander graag geweld aan. En wie een grote mond opzet, zoekt zijn eigen ondergang. Wie onbetrouwbaar is, vindt geen geluk. Wie een valse tong heeft, stort zichzelf in het verderf. Wie een dwaas verwekt, zal verdriet ervaren. Er is geen vreugde voor de vader van een dwaas. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Een goddeloze haalt een buidel geld tevoorschijn. Hij koopt om en kromt de paden van het recht. Een verstandig mens heeft wijsheid op het oog. Een dwaas staat weg in wazige verten. Een dwaze zoon is een groot verdriet voor zijn vader. Bitterheid voor haar die hem heeft gebaard. Het is verwerpelijk om een onschuldige een boete op te leggen. Een edelmens zweepslagen geven is in strijd met het recht. Een verstandig mens is karig met woorden. Iemand met inzicht is bezonnen. Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig. Men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt. Dan gaan we naar Marcus. Marcus 3. Versen 1 tot en met 7. Weer ging hij naar de synagoge, hij is naar Jezus. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze letten op hem om te zien of hij die op de Sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: kom in het midden staan. Aan de andere vroeg hij: wat mag men op Sabbat doen? Goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen? Maar ze zwegen. Hij keek hen boos aan, maar ook diep bedroefd vanwege hun hardheleersheid. En toen zei hij tegen de man die in het midden stond: steek uw hand uit. Hij stak zijn hand uit. En er kwam weer leven in. De fariseeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen. We zingen nu opwekking 588.
Wij gaan met de woorden van Spreuken in ons achterhoofd over de wijsheid en de dwaasheid en een vrolijk hart en een somber hart en dergelijke, gaan wij luisteren naar Jezus uit Marcus 3. En na de preek luisteren we naar meditatieve muziek en zingen dan van gezang 460, de versen 1, 3 en 5. Dus gezang 460, 1, 3 en 5. Ik heb uw en jouw toestemming nodig. Probeer hem even te pakken. Ik heb jouw toestemming nodig om jou te bevrijden. Dat klinkt misschien heel dwaas, maar probeer hem toch even te pakken. Besef dat het een klein beetje is dat ik je verkeerd in de startblokken zet, maar ik heb jouw toestemming nodig om jou te bevrijden. Als je nu al zegt van die toestemming krijg je niet, dan zeg ik van neem nog een pepermuntje, ga een boek lezen, want dan komen we ook niet verder. Als je zegt van Ja, tuurlijk heb jij mijn toestemming. Dan zeg ik, kijk uit, want je weet niet wat je zegt. Ja, maar jij stelt de vraag. Ja, dat zal. Ik heb jouw toestemming nodig. Ik heb jouw toestemming nodig om je te bevrijden van achter de tralies van. Regels, gewoontes, zeg het maar. Van je eigen gebruik, je eigen geloof, je eigen ongeloof. Je eigen hang-ups, weet ik veel. Ik heb jouw toestemming nodig. En dan kun je nog zeggen van ja, maar jij kunt ons niet. Nee, oké. Er is maar één die ons kan bevrijden. Dat hebben we net gezongen. Dat is Jezus. Hij alleen. Laat dat even duidelijk zijn. Ik heb ook niet de illusie dat ik met een preek jou kan bevrijden. Geen mogelijkheid daartoe. Maar ik heb wel, ik moet wel zo beginnen. Ik heb jouw toestemming nodig. Om te morrelen aan de tralies van jouw gevangenis. Zit ik gevangen? Nou, en dat ga ik je nu laten zien. Want er gebeurt iets heel geks in Markus 3. Wij kennen allemaal het verhaal, maar wij worden gigantisch op het verkeerde been gezet in de traditionele uitleg van Markus 3. Ik ga je meenemen. Stel je voor, dit is de synagoge. Nou, in de synagoge gebeuren de normale dingen, zoals hier bij ons ook. Daar zit een bepaalde regelmaat in. Je hebt een lied en een gebed en een vredegroet en al die dingen meer. Dat zit gewoon in de synagogedienst. Dat is elke keer hetzelfde. Sterker nog, jullie zouden het waarschijnlijk hartstikke vervelend vinden om de eenvoudige reden dat ook alle gebeden al vaststaan. Ja, de ouderling van dienst die had net zijn eigen gebed, maar in de synagoge had hij gewoon het gebed moeten bidden wat voor die dag op dat moment stond. Kon je gewoon meelezen in het boekje. Dus wij zijn het zo gewend. Wij zijn gewend dat er een orgel is, wij zijn er gewend dat we een bepaalde mix van liederen zingen. Zo zijn we dat gewend. En nou, bij sommige dingen krommen onze tenen, bij andere krommen ze weer niet, vinden we ze prettig. Maar zo gaan wij de zondag door. Heel prettig. Dat is op de Sabbat in de synagoge ook zo. Jezus ging naar de synagoge. En wat gebeurt er dan? En die man, die zet ik dan maar even nou, hier op de eerste rij. Daar is iemand met een machteloze hand. Waarom noem ik hem machteloos? Omdat het woord wat gebruikt wordt, ook in het Oude Testament wordt gebruikt en daar wordt het steeds vertaald met machteloos. Je kunt niet meer. Hoe ze bij verschrompeld komen, dat ga ik je nou niet uitleggen, daar is wel een reden voor, maar ik doe het even machteloos. Daar zit een man met een machteloze hand. En dan wordt de setting, die wordt al meteen bepaald, gaat Jezus, gaat de synagogedienst door zoals die normaal gesproken altijd doorgaat. Want jullie zitten nu al met z'n allen te kijken, wat gaat Peter met die man hier op de eerste rij doen? Maar ja goed, wij hebben al een redelijk fatsoenlijke kerkdienst achter de rug. Dus nou, zo erg is het niet als ik nou gekke dingen ga doen. Ja, maar goed, de mensen in die synagoge, de zij, noem ik ze maar even, die staan bewust te kijken, wat gaat Jezus doen met die man met die machteloze hand? Ja, waarom? Ja, weet ik veel. Markus die zegt, om te kijken of hij me gaat genezen. Ja, so what? Mag dat niet of zo? Nee, goed, binnen de regels. Hè, van als het echt noodzaak is, dan mag je op Shabbat komen en je laten genezen. Dat mag. Maar als het niet dodelijk is, joh, doe dat dan op maandag. Dan, hè, of voor hun dan op zondag. Joh, dan werkt de dokter weer. En niet op Shabbat, want op Shabbat dan is het rustig. Dan rust God. Van al het werk wat hij gedaan had. Dus het past niet in de regelmaat als we dat nu gaan doen. Zoiets. Maar je voelt de spanning al komen. Wat gaat Jezus doen? Gaat hij de regelmaat van Shabbat vasthouden of doet hij dat niet? En die man die zit daar. Ze hebben overigens wel een reden. Ze hebben hun eigen mening over deze man. Want waarschijnlijk weten een aantal van jullie weten dat wel. Dat Jerobeam, koning Jerobeam uit het Oude Testament, die had op een bepaalde dag, was die boos op een van de profeten. En hij wilde die profeet bij de keel grijpen. Hij strekte dus zijn hand uit naar die profeet. Van, joh, kom jij eens even hier, weet je wel. De koning zal eens even het woord van God een lesje leren. En op dat moment wordt Jerobeam gestraft met een machteloze hand. Die kon hij terug. Zo. Dus die man die liep altijd zo rond. Dus koffie drinken, dat moest hij ook met zijn linkerhand doen, want zijn rechterhand. Hop, dat ging niet, hè? Snap je? Dat is dus een machteloze hand. En het woord machteloos komt ook door in het gedeelte van Spreuken wat we hebben gelezen. Dat als je een somber hart hebt, dat je lichaam machteloos wordt. Als je een vrolijk hart hebt, dat je lichaam vol kracht wordt. He, kun je lezen in Spreuken? Net gelezen, hè? Daar komt hetzelfde woord, machteloos. Dus die man, daar hebben ze een mening over. Ga ik even vanuit. Ze hebben er een mening over dat die machteloze daar met zijn machteloze hand, dat die zich heeft vergrepen aan de dingen van God. Zoiets. En Jezus, die staat daar. Gaat hij nou ons bevrijden? Ja, maar waaruit bevrijdt hij ons nou? Gaat het nou om die man? Of gaat het om ons, die eigenlijk de regelmaat van de Shabbat willen handhaven, onze eigen mening willen zien, dat Jezus inderdaad op de een of andere manier gaat bevestigen wat wij met z'n allen denken, dat die man het verkeerd heeft gedaan, zodat wij in onze comfortzone kunnen blijven zitten, dat wij het allemaal wel snappen en dat het ook goed... Dat is overigens de dood in de pot van de kerk. Als we dit gaan denken, dan haken jongeren af, dan haken dertigers, veertigers, haken allemaal af. Ja, jullie zitten hier nog wel, omdat ik misschien wel iets vrolijks ga zeggen, maar voor de rest heb je het allemaal al meegemaakt en je vraagt je af, wat doe ik hier in de naam van God nog? Als wij ons alleen maar aan de regelmaat kunnen houden en met argwaan gaan kijken naar iemand die dat niet meer gaat doen... Snap je nou de vraag, mag ik je uit je gevangenis bevrijden? Daar heb ik je toestemming voor nodig. Ik heb je toestemming nodig om de deur van de gevangenis open te gooien, zodat je uit die regelmaat stapt, uit jouw vooropgezette mening, gedachtegangen, dat je ademen gaat buiten die gevangenis. Maar buiten die gevangenis, dat is eng. Want wat gaat daar dan gebeuren en hoe ga ik dat dan doen? Jezus, die helpt je daarbij. Want die man zit er nog, hè, daar. Een beetje die kant op zo. Ja? Voor Yvonne en Wilder, daar. Ja? Jezus die vraagt, als hij zo naar die man kijkt, wat denk je? Dan vraagt hij aan jullie, hè? Niet aan die man. Dan vraagt hij aan jullie. Kom eens even hier. Dus ik haal hem even bij jullie weg en hij komt hier. Kom eens even in het midden staan. Wat vraagt hij aan jullie, hè? Gewoon jullie thuis, jullie hier in de kerk. Wat denk je? Is het oké om op Shabbat een leven te redden of een leven te verdoemen? Nou, een beetje argumenteerder onder ons die zegt, ja, dat is een dubbel gebod. Ja, dat is een dwangvraag. Daar kun je niet meer uit de voeten, Jezus van Nazareth. Want deze man genezen, dat kan ook morgen wel. Dus we laten hem helemaal niet verloren gaan. Dus je voelt je al meteen in je verdediging, begin je al meteen je te verzetten tegen... Nee, maar Jezus vraagt, waar is Shabbat voor? Voel je hoe hard die nood gaat worden? Jezus, zeur nou even niet... Die man genezen, dat kan morgen ook. Zullen we nu verder gaan met de dienst? Maar Jezus zet ons in een dwangpositie. Dus jij laat hem verloren gaan. Nee, Jezus, wij laten niet mensen verloren gaan. Maar nu is het Shabbat. En nu moet je je houden aan. Ja, dus het zit bij jou niet lekker. Ja, Jezus, kun je nou niet even over ophouden en doorgaan met die dienst? Want ik wil zo koffie drinken en ik wil weer naar huis en ik heb familiebezoek. Zeur niet. Zie je wel, het zit je dwars. Oeh. Als dominee heb ik ook zo leren praten. Ja. Maar dat is wel wat Jezus vraagt. Is Shabbat er om een ziel te redden of verloren te laten gaan? Luister wat Jezus zegt. Jezus vraagt naar het redden van een ziel. En wat hebben jullie tot op heden gedaan? Jullie hebben naar deze man gekeken. Toch? Wie niet? Eentje? Twee? Weet je wiens ziel Jezus bedoelt? Jouw ziel. Jouw leven. Jezus vraagt aan jou, mag ik vandaag jouw leven redden? En het feit alleen dat ik het zo vorm geef, is een beetje heilig theater hoor, dat weet ik ook wel. Maar dat ik het zo vorm geef, betekent eigenlijk dat ik jullie weergeef, dat ik ons weergeef in onze regelmaat van, joh, schiet nou toch op. Ja, zie je, jij zit gevangen. Wij snappen dit. Dit zijn we niet gewend in de kerk, zo moet het niet. Jezus vraagt je, mag ik jou redden? Mag ik je uit je gevangenis halen? Oh, shit. Ja, en dan? Jezus, kunt u mij eerst gaan vertellen wat u precies gaat doen? Daarna kan ik misschien wel kijken of ik dat ook werkelijk wil. Dus je neemt al wat afstand, hè, voor de mensen thuis. Ik loop nu iets achteruit bij die man vandaan. Jezus, vertel eerst even wat u met mij gaat doen voordat ik ja zeg. Oké? Maar dat is wel het kader van dat machteloos zijn. Die man die staat hier. Laten we zeggen dat hij zijn linkerhand kan gebruiken. En er zijn prachtige commentaren hoor die vertellen dat de man timmerman was en hij kon niet meer voor zijn leven zorgen. Vind ik allemaal geneuzel. Er staat alleen maar dat zijn hand machteloos is. En dat machteloos kun je nazoeken in het Oude Testament. En machteloos heeft te maken met je leven. Met je ziel. Je laat jezelf gevangen zetten en daardoor ben je machteloos. Dat is een machteloze hand. Je kunt niet meer leven. En dat projecteert Jezus op de synagogegangers. Mag ik jouw leven, mag ik jouw ziel redden? Dat vraagt Jezus aan die synagogegangers. En wat doen ze? Ze zwijgen. En dan zegt Spreuken dat een wijs mens zwijgt en een dwaas mens heeft heel veel woorden. Nou, ik heb de meeste woorden in een morgendienst, dus zal ik wel dwaas wezen, zijn jullie wijs. Maar het grappige is dat Spreuken er meteen achteraan zet, maar een dwaas die zwijgt is daarmee nog niet wijs. Die mag je thuis eens overdenken. Ja. Maar jullie zwijgen. De zij in de synagoge die zwijgen. En dan zegt Marcus dat Jezus, ja, en dan moet je dat woord weer een beetje proberen te proeven. Wordt hij nou boos, wordt hij nou bedroefd, hè, want zij zwijgen en Jezus brandt van binnen, hij explodeert van binnen. He? En wat is dat nou? Nou, ik geloof, maar daar mag je dan over komen praten hoor. Ik geloof dat Jezus van binnen, en goed, het is een beetje anachronistisch, maar dat hij heel hard shit roept. Ze doen het niet, het werkt niet meer bij hun van binnen. Eigenlijk zou die hele synagoge moeten exploderen. Natuurlijk redden! Wij willen los, wij willen vrij, wij willen eruit, wij willen... In de liefde van God. Maar zij zwijgen. En Jezus, die krimpt van binnen in één. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Want die ziet de synagogegangers. En die denkt bij zichzelf. Oh, shit, wat een werk heb ik nog te doen. Voordat deze mensen in de liefde van God de vrijheid intrekken. Voordat ik kan die deur van gevangenis van zonde en dood wel opengooien, maar voordat deze mensen eruit stappen, dat duurt nog wel een eeuwigheid. Dat is de emotie van Jezus. Dus hij wordt niet boos, hij wordt van binnen ontzettend geraakt, omdat als hij de vraag stelt, is de Shabbat ervoor om een leven te redden, dat iedereen in de synagoge zwijgt. Machteloos is. Niet verder komt. Dat pakt Jezus aan van binnen. Zie je dat al die synagogegangers, net als deze man, machteloos zijn? En misschien herken je jezelf er wel in. Dat je in geloof, of je zoekt naar geloof, of je zoekt naar God, je zoekt naar Jezus, je zoekt naar vrijheid. En het lukt je maar niet. En op het moment dat je het te pakken lijkt te hebben, dan gebeurt er in de kerk weer iets wat je weer terugzet. En je komt er maar niet uit. Je blijft machteloos. Ja. En dan laat Jezus jullie met rust. Nou, niet helemaal. Zal ik je laten zien. Wat doet Jezus? Die zegt tegen die man, strek je hand uit. Huh? Let even op, hè. Wat doet Jezus niet? Jezus geneest niet. Helemaal niet. Wat doet Jezus niet? Hij doet geen, laten we eens even magnetiseren of zo. Arm omhoog. Nee. Hij zit niet te kloppen met een. Met zo'n. Heb je dat wel eens meegemaakt bij de arts? Hè? Zo'n knieën over elkaar met zo'n kloppertje. Boem, dan gaat je been. Doet hij ook niet. Doet hij allemaal niet. Jezus doet helemaal niets. Het enige wat hij zegt is: strek je hand uit. Meer niet. Alsof hij tegen al die synagogengangers zegt, joh, kom je kerk er eens uit. Meer niet. Meer niet. Gewoon, stap er eens uit. Stap je vrijheid in. Kom op, wakker worden. Hop. En die man, het enige wat hij doet is zijn hand uitstrekken. Dus die is niet machteloos meer. Wat doet hij nou? Nou, niks. Ja, hij strekt zijn hand uit. Ja, en? Nou, en niks. Helemaal niks, dat is het, klaar. Ja, ik ga nog geen amen zeggen, ik moet nog toepassen. Meer doet hij niet. Ja, maar wat gebeurt hier dan? Nou, hier gebeurt dat als één van ons geraakt wordt door dit woord van Jezus. Kom je gevangenis uit van zonde, van dood, van machteloosheid, van de regelmaat die je verstikt, van een kerk waar je je niet thuis voelt, noem het verder maar op. Kom dat hok uit. Doe iets. En het enige wat Jezus zegt is, doe iets. Met andere woorden, als jij iets gaat doen, dan sta je op.
Kijk naar mij nou staan, ik doe iets.
Ja, precies. En dat is al meer vrijheid dan je ooit hebt meegemaakt in een synagoge. Maar die meute blijft zwijgend zitten. Ze doen niks. Die man wel. Die man wel, die strekt zijn hand uit. Even heel praktisch, hè. Jezus die zegt tegen ons, doe iets. In je machteloosheid om te geloven. In je machteloosheid in kerk en samenleving. In je machteloosheid in de economie. In de machteloosheid waar je ook maar zit. Waar je ook maar gevangen bent geraakt door de stommiteiten van anderen. Of door je eigen zonde. Of de, hoe je er ook maar terecht bent gekomen. Het enige wat Jezus vraagt is, doe iets. Sta op. Make a statement. Maar het enige wat je daarvoor nodig hebt, en dat snappen we hier met z'n allen wel, dat is geloof. Want als jij niet gelooft, blijf je zitten. Dan ben je verslaafd aan je eigen machteloosheid. En je weet misschien hoe het met verslaafden gaat. Als verslaafden niet gaan geloven, stoppen ze nooit met roken. Pas, hè, van goede voornemens. Ja, welke voornemens zijn nu alweer verknald in het eerste jaar? Of de eerste week. Een goed, morgen stop ik met roken. Dat is niet waar. Want je gelooft het niet, anders stop je nu. Morgen ga ik minder drinken. Dat is niet waar. Dat is niet waar, want morgen komt nooit. Als jij gelooft, dan doe je het nu. Strek je hand uit. Kom uit je gevangenis. Geloof in de liefde van God. Make a statement. Doe iets. Dat zegt Jezus tegen die man. En over zijn rug heen, tegen al die synagogegangers. Tegen jou, tegen mij vandaag. Doe iets. Sta op. Wat dan ook maar God in jou geeft. Vanmiddag, ik heb zomaar een vraag op initiatief van iemand uit de gemeente. Joh, vraag eens aan de mensen een lied. En vraag dan of ze er wat bij willen vertellen. Gaan we vanmiddag doen. Gewoon een aantal liederen op een rij. En een aantal gemeenteleden gaan gewoon zeggen, van daarom heb ik het opgegeven. Dus we luisteren naar elkaars geloofsverhaal. Ze doen iets. Ze stappen uit de gevangenis, uit de regelmaat, uit. Ze doen iets. Nou, dat zegt hij eerst tegen die man en over zijn hoofd heen tegen ons. En toen was het weer helemaal stil. Behalve dat je mensen uit de anonimiteit van de gemeente ziet weglopen. De deur uit, over het Sertogenbosplein heen, een dikke middelvinger opsteken en tegen Jezus zeggen, bekijk het maar. Dit gaan wij niet doen. En dan vraag ik me af, ik bedoel nu nog op de fariseeën, die naar buiten lopen en met de Herodianen gaan plannen dat ze Jezus een kopje kleiner maken. En dan vraag ik me af, wat is hier gebeurd? Wat is hier gebeurd als één iemand in de synagoge op het woord van Jezus zijn hand uitstrekt, zijn leven van binnen weer opneemt en terugkrijgt. En we weten, je moet ervoor geloven, je moet er de kracht voor krijgen. Maar wat gebeurt er nou met die ander, dat hij zo boos wordt op de vrijheid, dat hij naar buiten loopt en een moordplan gaat beramen? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet, wat je zo kwaad kan maken. Als er nu onder ons zijn die zeggen, ik weet het wel. Nou, speak up, zou ik zeggen. Misschien niet nu. Sorry? Jaloezie. Maar zou jij uit jaloezie op de vrijheid van een ander de vrijheidbrenger gaan vermoorden? Er wordt geknikt, dus er zijn mensen het met je eens. Breken van je eigen veiligheid. Daar zat ik ook aan te denken. Ze willen hun hockey niet uit. Daar zat ik ook aan te denken. Ze willen hun hockey niet uit. Dat is dodelijk als je je hockey niet uit wil. Voor jezelf ook trouwens. Maar ja? Jongens, we gaan de preek stoppen. Dit is een keiharde noot om te kraken. Zeker in de kerk. Waar wij al heel veel dingen heel lang samen doen. Om werkelijk je hok uit te stappen. De wereld in de zon te zien schijnen. En te zeggen. Wie is zo'n trouwe vriend als Jezus? Wat kan mij nog gebeuren in deze wereld? Wat kan jou nog gebeuren? Wie je ook bent. Hoe je ook in elkaar steekt. Welke gerichtheid je ook hebt. Man, vrouw, oud, jong, homo, hetero. Noem het verder maar op. Alleenstaand, oma. Maakt niet uit. Kom er maar bij. Want Jezus geeft jou vandaag de opmerking, de opdracht. Hé, jij, doe iets. Strek je hand uit en leef. Amen.